In de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren zaligt, in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 8, versen 1 en 4. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde al omgeprezen? Wat er verder volgt, Psalm 8, vers 1 en 4. Schriftlezing gemeente is vanavond allereerst uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 1, vers 26 tot 31. Vervolgens uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 4, vers 17 tot 24. Daarna doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 144, vers 2. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen. We lezen dus Genesis 1 vanaf vers 26, Efeze 4 vanaf vers 17. Wij belijden ons geloof en we zingen Psalm 144, vers 2. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, ziet, ik heb u lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, Het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. We vervolgen de schriftlezing in Efeze 4, vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gierig te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. En veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 3 van onze Heidelberger catechismus. Bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 3, die we vanavond helemaal behandelen, omdat ik niet precies weet wanneer ik de catechismusprediking weer kan vervolgen. Er wordt gevraagd in vraag 6, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? uit de val en ongehoorzaamheid onze eerste voorouderen Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven, dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. Allereerst weer in het Vuziekenhuis in Amsterdam, de kleine Jan Maarten Koelewijn van de Da Costa straat 3. Met wie het naar omstandigheden goed gaat, maar die in de komende week weer een hele zware kuur moet ondergaan. Zodat in deze week de voorbeden voor hem en voor zijn ouders toch weer bijzonder nodig is. In het Sint-Elisabeth ziekenhuis denken we aan zuster van de Poel Koelewijn, Koenraadstraat 38, die steeds langer thuis mag zijn gelukkig. En daar werd in de afgelopen week opgenomen met een acute blinde darmontsteking, Loes van Diermen, Hoekstraat 100. In Zilverschoon Nijkerk denken we aan onze oude broeder J. van Twillet van de Burgwal 30A. In het Maarschalksbos in Baren moet morgen een operatie ondergaan Theresia Koelewijn van de Groen van Prinsteren Singel 29. En in de Lichtenberg in Amersfoort geldt dat morgen voor zuster van Diermen Ruizendaal van de Rietgans 33. Samen mogen we danken voor de geboorte van gezonde dochters in de gezinnen M. Poort van Twillert Oosterzaten 4 en K. Huigen van de groep Noorderzaten 5. Wij zoeken Gods aangezicht in het gebed. Aan de avond van deze kostelijke lentezondag komen we samen voor uw heilig aangezicht. Het past op deze avond om met Psalm 8 te zingen. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. Die stralende blauwe hemel, het lachende groen dat in tere kleuren aan alle kanten zichtbaar wordt. De bloemen met hun pracht, die de luister en de majesteit van de grote schepper aller dingen ons verklaren. Heere, hoe heerlijk is uw naam. En als we dat dan zien, Heere, dan denken we wel eens een keer, en u weet of we het nog wel eens denken, of dat we zo zijn afgestompt dat we uit de aarde aards helemaal zijn. Maar dan denken we wel eens, hoe zal dat in het paradijs zijn geweest? Met die altijd groene boom, die altijd rijpe vrucht. Met die altijd harmonieuze kleur, in de volslagen harmonie tussen mens en dier, tussen de mensen onderling en de mens en God. Wat hebben wij veel weggegooid, Heere. Op een dag als vandaag worden we daar juist soms bij bepaald. Als het nu nog zo kan zijn, terwijl de zonde zo verwoestend heeft gewerkt. En de vloek van u als een duizendvoudige zure regen de schepping vernietigt. Om der zonde wil. Heere, wat hebben wij dan veel stuk gemaakt. Wat hebben wij dan met uw werk geknoeid. Als we vanavond die boodschap te horen krijgen. En als die boodschap heel persoonlijk gaat worden en gaat zeggen dat wij dat in ons eigen leven allereerst zien en merken. Omdat wij van het hoogste zijn gevallen tot het laagste schepsel. En dan vragen we van u wel alle weerstanden die er van nature tegen die boodschap van u zijn wegruimen en opblazen. Opdat er vrije doorgang mag zijn voor uw ontdekkende woord. En opdat uw woord ons zo mag meenemen in de realiteit van ons eigen zondaars bestaan. En daardoor naar de weg ter verlossing die in de Heer Jezus Christus is geopend. Geef uw dienstknecht een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest. opdat hij zo mag spreken. Eerlijk, bewogen, overeenkomstig uw woord en overeenkomstig de bedoeling daarvan. Namelijk dat we onszelf zouden kennen en dat we u zouden kennen. En dat we zouden ontdekken dat juist waar wij onszelf tegenkomen zoals we zijn voor u. U een God, uzelf openbaart. Die voor zo'n mensenkind uitkomst heeft. Laat er zo geluisterd mogen zijn, heren, met aandacht, met oren die de Heilige Geest doorboort en harten die de Heilige Geest inwint. Een verstand dat door de Heilige Geest is verlicht en een wil die door de Heilige Geest omgebogen niet meer zich verzet tegen u, maar echt gaat buigen voor u. En laat zo op deze lentezondag de zon van onze hoogmoed mogen ondergaan, kon het zijn voor goed. Opdat de zon der gerechtigheid mag schijnen en wij leren wandelen in dat licht dat eeuwig is en waarin een mensenkind nooit verdwalen zal. Geef daartoe aan ieder een eigen zegen, heren, beschamend, ontdekkend, vermanend en toch ook vertroostend. Doe ons zien dat we alleen bij de Heere Jezus Christus veilig zijn. Zegent u ons hier in de kerk, zegent u hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, later via de bandrecorder. Geef een zegen aan jong en oud en aan klein en groot en laat deze dag groot mogen zijn in uw koninkrijk, doordat u ook onder ons uw werk voortzet. En ook onder ons geloof werkt en versterkt. We hebben dat zo nodig, heren. Want er liggen bij u toch machtige beloften om op te pleiten. En we mogen u toch herinneren aan uw zorg voor uw eigen werk. Dat doen we ook, heren, wanneer we voorbeden doen voor hen die in rouw zijn. Voor hen wie leven zo heel sterk staat in het teken van de gebrokenheid van deze bedeling. En die dat aan den lijf en in het huis ondervinden. We doen dat voor hen, wie namen we noemden. En ook vanavond denken we allereerst aan de kleine Jan Maarten, die zo heel sterk een kind van ons gebed is geworden, heren. In wiens leven we uw wonderlijke zorg hebben opgemerkt door uw sparende trouw die u betoont. En daar danken we u ook nu weer hartelijk voor. Maar u weet, daar is nog een lange weg. En er is nog een weg waarvan we van de komende week in elk geval weten dat dat een zware weg is. En daar heeft hij zelf nog niet zoveel idee van, gelukkig maar. Het is vroeg genoeg als hij het voelt. Maar zijn vader en moeder des te meer en we vragen om ondersteunende genade. We vragen ook om uw beschermende gunst op dat hij die zware medicijnen deze week kan verdragen. Dat zijn lichaam het hebben kan. En dat ze mogen dienen waartoe ze bedoeld zijn, tot vernietiging van het kwaad. Zonder dat ze het goede aantasten. Heren, wij bevelen hem met zijn ouders en familie ook nu weer heel bijzonder bij u aan. U herinnerend aan uw eigen machtige belofte. Zuster van de Poel, dragen we aan u op. We danken er u voor dat de lust terugkomt om in haar gezin haar plaats in te nemen. We bidden om kracht en de opening daartoe. We denken aan onze oude broeder van Twillert en we vragen u of u kon het zijn in de weg van revalidatie de weg ook terug wilt openen, zodat hij en zijn vrouw aan de avond van het leven niet permanent gescheiden behoeven op te trekken. We kon het zijn toch nog weer samen verder mogen. U weet wat goed is. U geeft rust in deze weg en dat is groot. We denken aan Loes van Dirmen, die zo plotseling naar het ziekenhuis moest en die erg ziek werd daar. U spaarde, u hielp door. U vragende om genezing en vooral ook om het onderwijs van uw Heilige Geest in deze weg. Opdat Loes
ook mag leren om u vroeg te zoeken. En mag ontdekken dat daar in het leven ligt, ook voor haar. U vragen of u mee wilt gaan met Theresia Koelewijn, met zuster van Diermen, als ze morgen onder narcose moeten. En u weet hoe wij mensen daar tegenop kunnen zien, al lijkt het soms maar heel gering. U vragen om uw hand die leidt en om uw kracht die sterkt. En om uw zorg waardoor er in deze weg genezing mag komen. U dragen we allen op, die op enigerlei manier uw hulp en bijstand bijzonder behoeven in inrichtingen, in tehuizen of thuis, in jarenlange en naar de mens gesproken uitzichtloze situatie, waar u alles van weet. Ook met onze dankbaarheid komen we tot u, Heer, omdat u in twee gezinnen van de gemeente voor het eerst of opnieuw oudervreugde schok. En u vragen of u deze kinderen, die geboren zijn als kinderen van Adam, maar die ook mogen dragen straks het teken van het verbond met Abraham, na de belofte van dat verbond, wilt maken tot kinderen van u. En laten de ouders hun opvoeding aan hun kinderen mogen geven in het besef dat ze het niet zijn, maar dat u zelf hebt gezegd het wel te willen doen, opdat hun leven en hun opvoeding doortrokken mag zijn van de rijkdom van het genadeverbond, dat zoveel geeft en dat voor zo'n opgave stelt, sterkt ze en richt de beide moeders weer op. U bidden we voor heel onze gemeente. U bidden we in bijzonder ook voor dominee en mevrouw Kok. Ook nu door het besluit van de klassis definitief zal worden, dat onze broeder wel aan onze gemeente verbonden blijft, maar zijn dienstwerk beëindigt. We vragen om kracht om die weg te gaan. We vragen om uw hulp en om uw bijstand. Om een weg die perspectief biedt. En we bidden om uw zorg ook voor onze gemeente. Opdat kon het zijn de lege plaats die er nu weer komt niet te lang duren. En het werk zijn voortgang mag hebben. U bidden we voor heel uw kerk op aarde. U bidden we voor uw volk Israël en in het bijzonder ook voor de staat Israël die zijn verjaardag mocht 44 jaar. Een bijzonder getal voor dat volk. U vragen we om vrede voor Jeruzalem te midden van de volken rondom, maar vooral de vrede die er is in het kennen van hem die het bloed van zijn kruis heeft gestort, opdat het vrede zou worden tussen God en een zondaar, of die nou Jood is of heiden. Ze hebben toch allebei hetzelfde nodig. U bidden we voor deze wereld waarin we leven. U vragen we om de komst van uw rijk, om de verheerlijking van uw naam. Hoor ons, God van alle genade, en gedenk ons in uw goedertierenheid en trouw. Om Jezus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. Wij zingen op psalm 19, de versen 4 en 6. 19, vers 4 en 6. In aansluiting aan de prediking zingen wij op Psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. 51, het vijfde vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het zal erop aankomen dat we vanavond goed luisteren. U zegt, ja, dat doen we natuurlijk altijd en dat is ook zo. Maar er komen vanavond nogal wat vragen aan de orde die ons mensen heel direct raken en waarbij wij mensen zelf in het middelpunt komen te staan. En u weet wel, met luisteren hebben wij altijd al moeite. Wij mensen die ongehoorzaam zijn van nature. Maar vooral als het over onszelf gaat, dan luisteren we zo bar slecht. Als we worden geprezen, dan overtrekken we het. En als we worden terechtgewezen, dan onderschatten we het. Goed luisteren. Er komen vanavond hele actuele dingen aan de orde. We hebben dat al wel eens vaker tegen elkaar gezegd, die paar keer dat we met de catechismus bezig zijn geweest. Dat dit oude leerboekje, dat dit jaar al 425 jaar als een kerkelijk belijdenisgeschrift bestaat, zo midden in de realiteit staat, ook van het leven van 1988. Maar ook vanavond worden er zaken aan de orde gesteld die in het brandpunt van de belangstelling staan. En de catechismus doet dat op een manier die aan duidelijkheid niks te wensen overlaat. Er is geen woord Frans bij, en dat is maar gelukkig ook. Dan hoeft de dominee tenminste vanavond ook geen Frans te praten. En dan hoeft u niet te proberen om dat Frans te begrijpen. Het laat aan duidelijkheid niks te wensen over. Ik zal bijna zeggen, het is zo griezelig actueel, dat daarom mensen die van deze boodschap niks moeten hebben, maar ene mogelijkheid zien om ervan af te komen. En dat is dat ze zeggen, wat hier staat, dat is allemaal uit de tijd. Want dat is een methode die altijd succes heeft in de kerk. Zeker in onze dagen. Als je maar zegt dat iets ouderwets is, dan heb je zo al massa's mensen die er niet eens meer naar kijken, omdat ze zo verschrikkelijk benauwd zijn om voor ouderwets en uit de tijd te worden uitgemaakt. Maar wat wij vanavond te horen kregen, gemeente, dat is niet uit de tijd, maar dat is juist iets van onze tijd. En dat raakt ons allemaal. Want het gaat vanavond over onze vragen. Het gaat vanavond over de vraag, waar komen wij mensen vandaan? Waar komt de ellende vandaan? Waar komt de zonde vandaan? Waar komt de verbreking van het leven vandaan? Waar komt de dood vandaan? En zeg nou zelf, gemeente, dat zijn toch belangrijke vragen. Dat zijn vragen die je van tijd tot tijd allemaal wel eens een keer branden op de tong. Hoe komt dat toch? Vooral op zo'n prachtige, stralende zondag als vandaag. Dat je toch wel stekenblind moet zijn om niet iets te zien van de heerlijkheid van de Schepper. Dat je zegt, waar komt het mooi uit dat we net op deze zondag die psalm zingen. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. En wat een voorrecht dat je er nog wat van kunt zien. En als u zegt, ik zie er niks van, dan zou ik zeggen, dan moet je op een vroege morgen als de zon schijnt. Maar dus net zoals wij dan vanmorgen toen we naar Ruk moesten door de Bonte Poort rijden. En dan zingen de vogelen Gods lof en dan kleurt het groen tot eer van de Schepper. En dan zie je de bloemen in de bermen zingen, de glorie van de grote schilder en kunstenaar. Dan zeg je tegelijk, hoe kan dat toch, dat het allemaal zo kapot is gegaan en dat het allemaal zo verwoest is geworden. En dat het allemaal zo getekend is door de ongerechtigheid en de zon. En nog een keer, ik weet wel dat er zijn die vinden dat die vragen achterhaald zijn. Ik denk aan die theoloog aan wie men eens een keer vroeg, gelooft u in Adam? En toen zei hij, nee, ik geloof in Christus. En de hele goede gemeente die tuinde daar zo wat in ook nog. Want die dachten, ja, die man is theoloog, dat wil zeggen van God geleerd. En die knikte instemmend, want die zeiden, daar komt het toch eigenlijk maar op aan, dat je in Christus gelooft, daar gaat het toch om? En ik ben wel eens bang dat heel wat ouders bij de keuze van de school voor hun kinderen eigenlijk datzelfde denken. Dan zeggen, nou ja, als er maar christelijk op staat. En als het er maar een beetje christelijk toe gaat, geloven ze dan niet meer in Adam en hebben ze dan de evolutieleer aangenomen van fruit dan maar. Maar het zijn toch christenen en zijn toch fijne mensen en ze lopen tenminste nog een keertje warm voor allerlei christelijke actie en je kan er nog wat van leren ook. Maar het is wel bedrog, gemeente.
Want de Heere Jezus Christus hangt niet zomaar ergens in de lucht en die komt niet zomaar ergens uit de lucht vallen. Met eerbied zeg ik het vanavond. Die zaken van waar wij vandaan komen en van onze schepping en van de zondeval, dat zijn geen zaken van ondergeschikt belang. Dat zijn geen kleinigheden, gemeente. Het al of niet historisch bestaan hebben van onze eerste voorouders Adam en Eva, dat raakt het evangelie van de Heere Jezus Christus. Wie niet gelooft in Adam, ik mag het vanavond zo scherp zeggen en ik hoop het straks uit te werken, die gelooft ten diepste niet in Christus. Tenminste niet in de Christus der schriften en een andere is er niet. Wie de boodschap van de zondeval uitholt, gemeente. Die komt er vanzelf toe, dat kan niet uitblijven. Die gaat ook de boodschap van Golgotha en van Pasen uitholen. Griezelig actueel, zei ik. Wel, naar die boodschap mogen, waar moeten we vanavond luisteren in de gang van het onderwijs van de catechismus? Maar niet op de leerschool van de kerk, op de leerschool van Christus willen we samen luisteren. Dan wat Gods eeuwig woord ons verkondigt. En dan zien we, God schiep de mens naar zijn beeld. Ten eerste hoe het was, ten tweede hoe het geworden is en ten derde hoe het worden kan. God schiep de mens naar zijn beeld hoe het was, hoe het geworden is en hoe het worden kan. Het gaat dus vanavond, zeiden we tegen elkaar, gemeente, om onszelf. Het gaat over de vragen, wie zijn we, waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe, wat onderscheidt ons mensen nou eigenlijk van al die andere schepselen die op deze aardbodem rondlopen, rondvliegen of rondzwemmen of kruipen. Het gaat vanavond over de vraag, wat gelooft u van uw mens zijn? En u weet wel, als we in de kerk over geloven praten, dan hebben we het niet over verstandelijk redeneren. En dan hebben we het niet over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Dan gaan we geen biologieles volgen en geen onderwijs krijgen in wat de natuurwetenschappen hebben ontdekt. Maar als we het over geloven hebben, dan gaat het om gehoorzaam en onderworpen luisteren naar de openbaring van God. En als we dus vragen, wat gelooft u van uw mens zijn? Dan gaat het dus in wezen niet om de vraag, wat hebben de biologen en de geologen en hoe al die oologen mogen heten ontdekt? Maar dan gaat het om de vraag, wat zegt God van ons? En dan geeft de belijdenis nadat hij naar God in zijn woord geluisterd heeft dit antwoord. Ik lees het nog een keer voor. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat die God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. En in dat antwoord worden we dan door de belijdenis van de kerk verwezen, gemeente, naar Genesis 1, naar de geschiedenis van de schepping. Daar valt het ons altijd weer op, gemeente, dat de mens een heel bijzonder schepsel van God is. De eerste 5 scheppingsdagen lees je eenvoudig dat de Heere simpelweg zijn woord spreekt. God zegt, daar zij licht. God zegt dat er lichten zijn aan het uitspansel dat de aarde jong groen voortbrengen. En even simpel staat er dan achter als een teken van het machtige scheppende spreken van God. En het was al zo. God sprak en het was er. God gebood en het stond er. Maar op de 6e dag dan is het anders, gemeente. Dan gaat de Heere God eerst raden bij zichzelf. En dan gaat de Heere God daarna niet spreken, maar dan gaat de Heere God daarna arbeiden. Dan maakt hij met zijn goddelijke handen de mens die hij boetseert uit het stof der aarde. Dan maakt God een profeet die hem kent. Een priester die hem lief heeft en die zijn leven ten volle aan hem wil wijden. Een koning die uit zijn naam zal regeren over die heerlijke schepping die door zijn machtswoord is ontstaan. En als de Heere dan klaar is met dat scheppingswerk en als de mens met de adem van God in zijn neus gaat en die schone schepping van God opwandelt, dan vindt de Heere een welgevallen in zijn eigen werk. En terwijl de Heere de vorige dagen van het werk van zijn handen heeft gezegd dat het goed was, zegt de Heere nu, het is zeer goed. De mens is het pronkstuk van Gods schepping. En waarom is dat? Waarom nou juist de mens, waarom niet de dieren, waarom ook niet de engelen? Genesis 1 geeft het antwoord en de catechisme spreekt het na als het zegt, de mens is het pronkstuk omdat God de mens schiep naar zijn beeld. En als we dan weer vragen, wat betekent dat dan? Dan geeft de schrift het antwoord en dan denk ik aan die 8e psalm waaruit we vandaag zo terecht mogen zingen. Die psalm die zingt van de heerlijkheid van de schepper van hemel en van aarde. Die van de schepping van de mens zingt dat God hem met eer en heerlijkheid heeft gekroond. Dat God hem doet heersen over de werken van zijn handen. Dat God hem een weinig minder dan een God heeft gemaakt. En dan denk ik aan het geslachtsregister van de Heere Jezus zoals we dat lezen in Lucas. Waar geschreven wordt dat Jezus is de zoon van Adam en dat Adam is de zoon van God. En ik denk om maar niet meer te noemen aan Paulus die op de Areopagus in Athene het woord richt tot die Griekse wijsgeren. En dan zegt van de mens, wij zijn ook van Gods geslacht. De mens geschapen naar Gods beeld is Gods zoon. Kijk, en als je dat dan wat op je laat inwerken, gemeente, dan ga je het allemaal wat beter begrijpen. Het komt immers onder ons mensen ook nog alles een keertje voor, dat we van een jongen zeggen, wat lijkt die jongen toch sprekend op zijn vader. Zelfde gelaatstrekken, zelfde uitdrukking, dezelfde manier van handelen, dezelfde manier van lopen, dezelfde manier van praten, dezelfde intonatie in de stem soms, hetzelfde karakter, dan bedoelen we dat is maar niet alleen een enkel trekje van overeenkomst, maar daar is een totale gelijkenis. Kijk, en dat geldt nou ook van de mens als beelddrager van God. Adam staat in een bijzondere relatie tot God. De Heere maakt Adam tot zijn zoon. En dat is aan Adam te zien, want hij vertoont de trekken van zijn vader en schepper. En dat zit maar niet in enkele bepaalde dingetjes, zoals wij dat dan soms wel eens een keertje denken, dat dat in je verstand zit en nog een paar dingen meer. Nee, als mens. Als totale door God geschapen mens is Adam het beeld van God. De mens mag in deze wereld de heerlijkheid van God openbaren. Aan Adam kun je er wat van zien hoe groot en hoe heerlijk God is. Zijn verhouding tot God is anders dan die van andere schepselen. Hij vertegenwoordigt God op aarde. Hij mag namens God regeren over de aarde. Hij mag heersen over de vissen der zee, over de vogelen des hemels en over het gedierte van het veld. Alles wordt door God onder zijn voeten gelegd. Hij mag het beheren, krachtens een opdracht die God hem geeft. Dat is de bijzondere positie van de mens die hij van zijn schepper ontvangt. Hij vertoont Gods beeld in deze wereld. En daarin ligt het geheim en het bijzondere van het mens zijn. En daarin ligt tegelijkertijd het bijzondere van zijn roeping. De mens wijst naar boven. De mens wijst naar God. Als heerser over Gods werken. Als drager van Gods heerlijkheid. Is de mens één wandelende prediking. Zo is nu God, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in het paradijs is het Adams lust om zo te leven en is het Adams leven om zo te wandelen. Zijn hart springt op van vreugde als hij de stem van de Heere hoort in het zuizen van de wind door de boomtoppen van het paradijs.
Gods wil is Adams wil. Gods eer te zoeken is Adams leven. Zo is de mens als beelddrager van God gemeente. Hij wees naar boven. Gods eer verkondigt hij. Gods heerlijkheid bezingt hij. En dat is de zin van zijn leven en het doel van zijn bestaan op aarde. En de Heere verlustigt zich in het werk van zijn handen en hij zegt tegen zijn heilige engelen, als die mens daar als een kroonjuweel wandelt door die heerlijke paradijstuin, zie, is het niet zeer goed? Dat moeten we goed verstaan, gemeente, want dat is het wat de mens onderscheidt van alle andere schepselen. Heerlijke bestemming die God met ons mensen voor had. Maar naar de werkelijkheid, gemeente. Wat is er dan van die oorspronkelijke bestemming van ons mensen overgebleven? Wat is er terechtgekomen van die verheerlijking van God? Wat is er te zien in ons leven van de heerlijkheid van God? Wordt Gods naam door ons inderdaad verheerlijkt en geprezen, gemeente? Straalt de heerlijkheid van God van ons af? Zijn wij mensen inderdaad profeet in het verheerlijken van de naam van God? Zijn we inderdaad priester in het wijden van ons leven aan God, dat we zeggen, Heere, hier is mijn leven, neem het maar voor de volle 100%, mag het u zijn toegewijd? Zijn wij inderdaad koningen die over de schepping van God regeren, zodat hij er zijn goddelijke goedkeuring aan kan geven? Ach, de vraag stellen is de vraag beantwoorden, gemeente. Moet ik u de mens nog tekenen zoals een beeld voor ons oprijst in de massamedia van onze tijd? De mens die steelt en die rooft. De mens die doodt en die moordt. De mens die verkracht en die ontvoert. De mens die een verscheurend beest is voor de ander. De mens die oorlog voert en het leven van de ander niet telt. En die terreur oefent en de ander in doodsangsten laat blijven. De mens, zoals hij openbaar komt. In de roddelpers waar Nederland mee vergeven is, van Telegraaf tot Story en Privé, hoe ze allemaal mogen heten. Zie je daar het beeld van God? En zie je het beeld van God in de mens die het goed vindt dat die krant elke dag weer door de bus komt. En in die huisvrouw die die rommel elke week weer meeneemt uit de supermarkt. En die kennelijk lust vindt in de manier waarop een medemens wordt naar beneden gehaald en wordt verkracht met woorden. En wordt vertekend en in de grond geboord. Mag ik nou eens vragen, gemeente, die mens, wijst hij nou inderdaad nog naar boven? Zegt hij nou inderdaad nog, zo is nou God? Ik denk aan de mens in zijn levensellende, de zieke mens, de eenzame mens, de gehandicapte mens, de mens met een verwrongen geest, de mens met zijn aftakelende lichaam, de mens die onderweg is naar de dood, naar de groeven der vertering. En ik vraag u, schittert in die mens de heerlijkheid van de schepper? Ik denk aan de wetenschapsmens die zich momenteel sterk maakt in laboratoria en in allerlei onderzoekscentra. De mens die probeert om de krachten van de dood terug te dringen en het leven in eigen hand te krijgen. Die manipuleert met de schepping van God omdat hij meent dat hij het beter weet dan God. De mens die erop uit is om zichzelf onafhankelijk te maken van God. Hoort u die mensen in de laboratoria waar met mensen wordt gemanipuleerd? Nog iets zingen van dat, o Heere, onze Heere. Hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. Ik denk aan de mens in zijn levensinstelling van vandaag die bedacht is op zijn eigen belangen, die alleen maar zoekt naar zijn eigen voordeel en zijn eigen eer, die graag het goede denkt van zichzelf en het kwade van de ander. De mens zoals hij wordt gepropageerd door de moderne wetgeving van ons land, die een individu moet zijn, die moet leren opkomen voor zijn eigen rechten en vechten voor zijn eigen belangen en die rekening moet houden niet met een ander, maar met zichzelf. Herkent u in die mens van het eind van de 20e eeuw iets van de profeet die de naam des Heren beleidt? Iets van de priester die er zijn lust in vindt om de Heren te dienen? Iets van de koning die strijdt voor de zaak van God? Misschien moet ik het wel omdraaien, gemeente, moet ik zeggen. Een God die op die mens van vandaag lijkt. Vindt u dat nou echt een God om te prijzen? Vindt u dat nou echt een God om te vertrouwen? Vindt u dat nou echt een God om voor te leven? Ja, zegt iemand, maar wat is er dan toch gebeurd? Waar komt dat dan toch vandaan dat wij vandaag Gods beeld niet meer vertonen, dat wij verdorven zijn en dat we geworden zijn tot een karikatuur van wat het eerst was? Waar komt de goddeloosheid vandaan? Waar komt zoveel ellende vandaan? Wie heeft daarvan de schuld? Wie is daarvoor aansprakelijk? Ik neem u maar weer mee naar het begin van de Bijbelgemeente. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Genesis 4. In Genesis 4 lezen we toen Kain Abel ging haten en toen zijn aangezicht tegen Abel betrok. Toen is de Heere God gekomen om Kain te waarschuwen en toen heeft de Heere God aan Kain gevraagd, waarom is uw aangezicht betrokken? De zonde ligt als een belager aan de deur om over u te heersen, maar u moet over de zonde heersen, Kain. En dat was voor de doodslag. Maar Kain zette door en sloeg zijn broeder dood. En dan vraag ik u, gemeente, wie heeft de schuld van de Abelmoord? Er is toch maar één antwoord op en dat is Kain heeft de schuld. Welke rechtbank ter wereld je er ook bij zal halen, maar met de Bijbelse papieren erbij, zal iedereen zeggen, een gewaarschuwd mens stelt voor twee, Kain heeft de schuld. Kijk, en dat is de kwestie vandaag, gemeente. Adam heeft de schuld. De mens is gevallen. De mens is zondaar. Waar de gebrokenheid van het leven vandaan komt, vraag u. Waar de ellende vandaan komt, waar de haat vandaan komt, waar de zonde vandaan komt, waar de verdrietige dingen vandaan komen. Waar de dood vandaan komt. En de ziekte. En de oorlog. En het misvormde mensenleven. En het gehandicapte kind. En het kapotte huwelijk. Wij vragen zo vaak waarom. En we zeggen tegen de Heere God waarom. En terwijl we het zeggen geven we hem de schuld. Waarom, o God? En vanavond wijst de catechisme ons naar zondag 1, gemeente. En de catechisme zegt, zie je wel dat God de schuld niet heeft. God heeft de schuld niet van de dood en van de zonde en van de ellende en van de vloek. Pak er Genesis 1 nog maar een keertje bij als je niet gelooft. En in dat hele Genesis 1, daar hoor je niet van de dood. En daar hoor je niet van de vloek. En daar hoor je niet van de zonde. Daar hoor je niet van de ellende. Daar zie je alleen tenslotte maar een God. Die in welgevallen op het werk van zijn handen neerziet en zegt, wat is het goede. Wat is het uitermate goed. Maar dan wijst ons zondag 3 vanavond naar Genesis 3. Naar het vervolg van de menselijke historie. Naar het paradijs waar Adam en Eva, onze eerste voorouders, leefden. En dan lees ik in Genesis 3 van hun val en van hun ongehoorzaamheid.
En dan zegt de catechismus, zie het nog wel. De verantwoordelijkheid voor dat alles. De verantwoordelijkheid voor het verwoesten van het leven. Die ligt bij Adam en Eva. De mens heeft de schuld. Wij hebben de schuld. En dan zie ik die mens het beeld van God. Dit naar boven wijst in het paradijs. Naar God die zijn maker is. En tot eer van wie hij geroepen is om te leven. En ik zie hoe hij het oor biedt aan die Satan die hem influistert. Eet van die boom en je zult als God zijn. Niet meer beeld van God. Maar als God zelf. En dan zie je die hand van die mens die naar boven wijst en die zegt, zo groot is God. Die zie je zakken. Grijpen naar de verboden vrucht. Vervolgens eet. En als die hand de vrucht aan de mond heeft gebracht, dan gaat hij weer terug omhoog om God zijn schepper te prijzen. Maar dan gaat die hand in de eigen richting en dan zegt die mens daar in het paradijs, zo groot ben ik. Ik ben God. Ik ben koning. En de gevolgen zijn bekend, gemeente, want dan wandelt daar straks een mens over deze aarde die nog net zoveel op God lijkt als dat het schip op een, als dat een wrak op het strand lijkt op een zeewaardige schuit. Dan wandelt er een mens over een gevloekte aarde die het beeld vertoont dat Paulus onttekent in dat tweede gedeelte dat we gelezen hebben in Efeze 4. Waar Paulus zegt dat die mens wandelt in de ijdelheid van zijn denken, verduisterd in zijn verstand, vervreemd van het leven God, om de onwetendheid in hem heerst en de hardigheid van hun harten. Dat is ons beeld geworden, gemeente. Door de val en de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. En nou kunnen wij mensen nog wel een ontzaglijke hoop presteren. Maar het is allemaal waardeloos geworden omdat het niet meer beantwoordt aan het doel van de verheerlijking van God. En nou kunnen wij mensen nog wel denken dat we heel wat weten en in dat opzicht verbeelden we ons nogal wat in 1988. Maar God de Heere zegt, mens, je verstand is verduisterd, want er is voor God in je leven geen plaats meer. En daarom zie je niks meer van hem die waard is om geëerd en geprezen te worden. En dan kunnen we mensen nog wel denken dat we echt leven en de massa van vandaag in Nederland, die keert God de rug toe en die zegt, ik ga mijn eigen leven leven. En dat is pas leven. Maar God zegt, dat is de dwaasheid van de mens die mij niet meer kent en die niet in de gaten heeft, dat die ligt midden in de dood. De mens die van die boodschap ook niks meer wil weten. Die zegt, als jij dat dan denkt, dan hou je het maar voor jezelf als je er mij maar niet meer lastig valt. Door onze eigen schuld hebben wij mensen, beelddragers Gods, ons onderworpen aan de vloek en aan het verderf. We hebben de deur opengezet voor de zonde en voor de dood. Er is geen heerlijkheid meer aan. Er is geen kraak of smaak meer aan. We zijn geen profeet meer, maar leugenaar. We zijn geen priester meer, maar slachter. We zijn geen koning meer, maar slaaf. En wat gebeurt er nou vandaag? En dat maakt deze boodschap zo brandend actueel, gemeente. Vandaag wordt aan deze Bijbelse waarheid getornd. En dat is niet nieuw hoor, want dat is al net zo oud als dat een mensheid buiten het paradijs staat. Maar vandaag wordt aan deze waarheid getornd, gemeente, ook op het erf van hen die zich christen noemen, die zich zelfs gereformeerd noemen. En dan kom je vandaag mensen tegen. Die zich theoloog noemen. Mensen tegen die volgens een advertentie hebben toegegeven dat ze de overtuiging het christelijk onderwijs willen dienen. En die zeggen, moet je nou eens horen. Adam en Eva die hebben nooit bestaan hoor, dat is maar een leermodel. Ja, maar meester staat toch in de Bijbel, ja kijk eens, maar dat moet je anders lezen, dat is achterhaald. Dat was vroeger zo dat ze dat dachten. En dan kom je mensen tegen die zeggen dat paradijs dat heeft nooit bestaan, want dat is alleen maar een verouderd wereldbeeld. En dan kom je mensen tegen die zeggen die zondeval dat is nooit een historische zaak geweest. Dat is alleen maar een oude verklaring voor het feit van de zonde en de dood in deze wereld. Maar die verklaring gaat niet meer op, want wij weten het vandaag beter. En zeggen die mensen dan, om je gerust te stellen, de historiciteit van Adam en Eva en van het paradijs en van de zondeval, dat is niet zo belangrijk. Het gaat uiteindelijk maar om de centrale boodschap van de Bijbel. En die Bijbel die heeft maar één centrum en dat is Christus. Broeders en zusters, jongens en meisjes, dat is de taal van het ongeloof. En het ongeloof kan alleen maar dwaasheid verkondigen. Dat is de taal van de zonde gemeente en de zonde is onzin en alles wat ze uitkraamt is onzinnig. Al wordt het gezegd door mensen met weet ik wat voor prachtige wetenschappelijke titels. Want als je de schriften onbevangen leest gemeente, dan zul je moeten toegeven, wat wil je met Christus beginnen zonder Adam? Christus is zonder Adam niet te verklaren gemeente. Als wat er in zondag 3 staat geen historische werkelijkheid is. Dan komt Christus in de lucht te hangen en dan zijn we onderweg naar een christendom zonder Christus. Naar een theologie zonder God. Naar een kerk die bezig is om de weg te bereiden voor de antichrist. Die nieuwe heren en nieuwe wetten wil brengen. En als je je ogen wat openhoudt en je niet alleen maar zo wat laat aanpraten. En als je je oren wat te luisteren legt, dan merk je het ook aan alle kanten gemeente. Want als wij niet meer geloven in de schepping van de mens als beeld van God. Maar als wij accepteren wat evolutieleer ons zegt, dat die mens opkomt uit die wereld van alles, dat de mens tenslotte vanuit die apenwereld tevoorschijn is gekomen als een primitief hordewezen op de rand van de jungle. Dan is die mens niks anders meer. In feite dan die wereld waar die uit voortkomt en waar die toe behoort. En vandaar dat die mensen van de evolutieleer die zich christen noemen rustig een goed woord kunnen spreken over abortus. En dat ze zeggen, kijk, wij leven in een beschaafde tijd en wij leven in een wetenschappelijke tijd en wij weten wel dat van Adam en Eva, dat klopt niet. Dat moet je op een bepaalde manier leren, maar lezen en niet als een historisch feit. Maar dan wordt de abortus van een baby in de moederschoot in feite niks anders dan het verdrinken van een nest jonge katten waar je geen plek voor hebt. De mens is toch niet anders dan die wereld van de beesten waar die uit voortkomt. En dan kun je ruimte vragen voor euthanasie. Want dan is het beëindigen van het leven van een dementerende oude van dagen, wier leven geen zin heeft en aan wier leven de omgeving geen aardigheid meer heeft. In principe niks anders dan dat je met die oude hond van je, die doof en blind is en die gaat stinken, zodat je zegt, we moeten van het beest af. Dat je ermee naar de dierenarts gaat om een spuitje. En dan wordt de seksualiteit en de huwelijksrelatie van de mens ook geplaatst op het niveau van het beest. En dan is het huwelijk niet meer iets vanuit het paradijs. Maar dan is de seksualiteit van de mens ten diepste niks anders dan de paringsdrift van de beesten. Zoals je die bij de eenden kunt zien in deze maanden aan de oever van de Vliet hier naast de kerk. Trouwens gemeente, dan veranderen er heel veel meer dingen. Wie Genesis 3 niet meer leest als een historische boodschap. Die moet wel tot de conclusie komen dat de dood niet meer is een straf op de zonde. Maar dat de dood gewoon te maken heeft met de schepping door God die op een bepaalde manier dan gebrekkig en gebroken is. Of een schepping door God, dat is eigenlijk al niet eens het goede woord. Maar met een wereld, met een natuur die mankementen vertoont. En dan is het maar de vraag of er ook nog zoiets van een eeuwig leven is. En of er een hel en een hemel is. Wij mensen, wij moeten zien dat we van deze wereld door een voortgaande evolutie weer maken een paradijs. Dan hoort de dood bij ons bestaan. En dan heeft hij niet te maken met Genesis 3, maar met Genesis 1. Je moet de lijnen wel goed zien, gemeente. Als Adam nooit geleefd heeft, dan is er geen verklaring meer voor de dood. Geen Bijbelse verklaring meer. Dan is de dood een biologisch verschijnsel. Zoals een bloem bloeit, zaad zet en sterft. Zo gaat het dan ook met de mens. En dan hoef je om de dood niet meer te treuren. En dan hoeft de rouw bij het graf niet meer te lijden. Tot het berouw van de mens voor God, die juist bij een open graf ziet waar de zonde toe brengt. Dan is dat overbodig, want dan wordt het sterven bij het leven. En als iemand zegt, ja, maar hoe kunnen ze dat dan beweren? Want Paulus die zegt het al met zoveel woorden dat de dood, dat de bezoldiging van de zonde de dood is. Dan zegt dit soort theologen, ach, Paulus die zat aan de voeten van Gamaliel en dat was een wijze man in zijn tijd hoor. Maar wij weten het vandaag beter. Zoals u het van de week nog hebt kunnen horen op de synode van de gereformeerde kerken, hoe een van de kamperoogleraren, toen het ging om de evangelieverkondiging onder Israël, het zei, wij weten het vandaag beter dan Paulus en Johannes. En daarom moet je tot de Joden niet meer komen met het evangelie van de Heer Jezus Christus, maar je moet overgaan naar de dialoog, wij weten het beter. En zo zeggen ze het op dit punt ook. Als je dan nog een stapje verder gaat, gemeente, dan zie je waar Genesis 3 niet meer als een historisch feit wordt gezien. Dan wordt ook de schuld van de zonde niet meer gezien. Daar wordt zonde niet meer gezien als opstand tegen God, want dat bestaat al niet meer. Dan komt de zonde puur in het horizontale vlak en dan hoef je niet meer bij God verzoend te worden. En dan hoef je de mensen niet meer tot de Heere Jezus te leiden en via de Heere Jezus tot God. Want er is tussen God en de mensen in feite niks. Er is alleen tussen de mensen onderling. En dan kun je de deuren van de kerk wagenwijd openzetten en dan hoef je het je niet meer aan te trekken, gemeente. Dat de Bijbel spreekt van zonde, want dan mag je het invullen met de gebeurtenissen in Zuid-Afrika en met het handelen van Israël bij de Palestijnen. En zo nog een paar dingen ver van een wet. Die hebben de schuld. Wie de historische Adam als onze voorvader in het historische paradijs loslaat, die laat ook de verdorvenheid van de mens los. En dan krijg je een prediking waarvan jonge leiden wel eens een keer zeggen, dominee, dat is veel makkelijker. En dat kan ik veel beter begrijpen, want die dominee die zegt, maar je moet dit doen en je moet dat doen, nou daar kan ik tenminste mee uit de voeten. Ja, dat zal wel. Maar God zegt, er moet eerst wat aan jou gebeuren. En dat is een boodschap die ligt ons niet. Dat is een boodschap die willen we niet horen. Dat is een boodschap die we van ons afschuiven. En als je dan ergens anders op die manier getrakteerd kunt krijgen, dan kun je daarmee jezelf beschermen en indekken. En dan hoef je over wedergeboorte ook niet meer te praten. Maar dan haal je wel het evangelie van de Heer Jezus inhoudelijk licht. Ook al noem je nog zijn naam. Kijk gemeente, dat is nou de actualiteit, dat is de blijvende betekenis van zondag 3. Deze zondag wijst op grond van de schriften ons aan en zegt, bij ons ligt de schuld, niet in Genesis 1. Want God heeft een mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Maar in Genesis 3, in de val en de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, onze voorouders in het paradijs, daar ligt de oorzaak, in onze vrijwillige en moedwillige afval van de levende God. De catechisme zegt, wij hebben de schuld. Ik hoef nooit meer te zeggen, waarom, waarom, waarom? Wij hebben de schuld. Door wat wij mensen gedaan hebben is er zoveel ellende, is er zoveel vloek, is er zoveel stuk gegaan. Door wat wij mensen gedaan hebben is er de dood, want we hebben in Adam gezondigd en we zijn sinds Adam verdorven. En daarom zeggen we vanavond nee tegen hen die het evangelie van de Heer Jezus krachteloos maken. En we zeggen nee tegen elke vorm van onderwijs die niet een volle ernst maakt met de boodschap van Genesis 1 tot 3. We zeggen nee. Omdat het om onze kinderen gaat. Want die raken in die weg de Christus der schriften kwijt, gegarandeerd, al noemen ze hem bij de naam. En we zeggen nee, omdat het om onze kerk gaat, want u raakt het evangelie op die manier kwijt. Ook al ligt het dan nog wel op de kansel. We zeggen nee, omdat het om Christus zelf gaat. En omdat zijn werk aan het kruis wordt uitgehold en krachteloos gemaakt. Door wie deze feiten ontkent. Zeggen we het inderdaad, gemeente? Heel eerlijk, zeggen we het inderdaad? Hebben we deze dingen door? Zitten daarom morgen alle vaders en moeders op de vergadering van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs, die zijn jaarvergadering houdt en bestuursverkiezing? Kijk, ik zeg niet dat het hier op de scholen verkeerd is, daar heb ik geen oordeel nog over. Maar ik zeg wel dat het daarom in het christelijk onderwijs op zoveel plaatsen fout is gegaan, omdat we als ouders het hebben laten afweten. Omdat we dachten, ach, ze redden het daar wel, die onderwijzer, dat is toch wel een aardige man, die onderschrijft toch de drie formulieren van de enigheid. Nou ja, en als hij dan niet gelooft in het paradijs en niet gelooft in Adam en Eva, maar het is toch een gelovige man, het is toch een fijne man en de kinderen zijn zo gek met hem. Zien we onze verantwoordelijkheid nog wel? Zien we wel waar we mee bezig zijn? En als het gaat om de keuze van het voortgezet onderwijs, is dat nou goed als er maar christelijk voor staat? Is dat nou goed als er nog maar een algemeen godsdienstig sausje overheen hangt en het doet er allemaal verder niet zoveel toe? Of zijn we ons bewust, gemeente, dat het om deze dingen gaat? En dan moet je niet zeggen, ja, maar de kinderen die komen in zo'n wereld terecht en daar kunnen ze het beste maar zo gauw mogelijk mee in aanraking komen, want dat is een puur onbijbelse gedachte, vaders en moeders. God die zegt niet, gooi ze maar in het diepe, dan leren ze wel zwemmen. Want dan verdrinken ze. God de Heere zegt, leer de jongeling naar de eis van de weg. En als hij volwassen geworden is, dan zal hij het onderscheid kennen. Want hij moet toegerust worden tot de strijd die in onze tijd zo groot is. Zeggen we inderdaad nee. Tegen alles wat zich tegen deze leer verheft. Troffen we vanmorgen nog weer toen ik op Urk bij de belijdenisdienst van mijn zoon getuige was, ook van een volwassen doop. En toen daar die vragen werden gesteld, die vijf indringende vragen aan een die van buiten komt. Waar onder andere gevraagd wordt of je van harte verwerpt alle dwalingen. En alle ketterijen die zich tegen deze leer verzetten. Als wij naar van buiten kwamen, wat denkt u, broeders en zusters, jongens en meisjes, zouden we daar inderdaad van harte ja op kunnen zeggen? Voor het aangezicht van die God bij wiens volk we willen horen en onder wiens vleugelen we komen schuilen. Maar kijk, dan komen de vragen tenslotte ook op onszelf af en daar moet ik het nog even over hebben, gemeente. Want wij zijn van die geweldig arglistige mensen, leert de Bijbel ons juist op dit punt. En we kunnen vanuit onze rechtzinnigheid soms de zonden en de schulden bij een ander aanwijzen. Terwijl we innerlijk aan de kant staan van die moderne theologie, omdat die inspeelt op het gevoel van de natuurlijke mens als Adamskind. En weet u wanneer dat het geval is, gemeente? Wanneer we de boodschap van zondag 3 niet persoonlijk leren overnemen. En dat kan. Die mensen die kom je tegen in de kerk, die van deze belijdenis zeggen, ja, zo is het hoor. En zeggen, dominee, je moet het maar goed zeggen, want er gaat een heleboel fout in dat opzicht. Maar die dan om zich heen gaan kijken. Mensen die overal en nog ergens gevaren en bezwaren zien. Maar die ze nog nooit bij zichzelf ontdekt hebben. Die nog nooit ontdekt hebben dat zij hebben te zijn voor Gods aangezicht. Profeet. Priester. Koning. Mensen die missen de gebrokenheid voor God. Die doet beleiden. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. En die daarom allerlei dingen zien. Die kwaad zijn in hun ogen. Maar die niet ontdekken. Nog nooit echt ontdekt hebben. Dat ze zelf in Gods ogen niet kunnen bestaan. Die nog nooit gepogen hebben met een belijdenis. O God, wie is mij de zondaar genadig? Laten we dat goed zien, gemeente, instemmen met de belijdenis van zondag 3 en de persoonlijk buiten blijven staan. Dat kan natuurlijk op geen enkele manier. Want aan het begin van de dienst hebben we gezegd, broeders en zusters, jongens en meisjes, houd er rekening mee, het gaat over onszelf. En het is waar. Het raakt ons zo persoonlijk mogelijk. De beschuldiging komt vanavond naar ons toe. Al ben je geen Adamskind. Bij geen Adamskind, waar kom je dan vandaan? Kom naar ons toe. Gij zijt die man, die vrouw. Die jongen, dat meisje. Ganselijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Verdorven tot in de wortel van ons bestaan. En elke beschuldiging wordt ons ontnomen, gemeente, want dat alles is schuld, zware schuld. En weet u waar dat onderschreven wordt, waar een zondaar zichzelf tegenkomt voor het aangezicht van de levende God? Is dat al eens een keer gebeurd? Is misschien vanavond gebeurd, terwijl je zat te luisteren naar de prediking. Nu luistert fijn en dat stimuleert om te preken, dat mag ik wel eens een keer zeggen. Maar ben je zelf nou al eens een keer tegengekomen voor het aangezicht van de levende God, gemeente? Daar ga je het zien. En daar word je tot een gebroken mens. Daar word je klein, daar word je schuldig. Dan ga je beleiden, o God, ik ben verdorven, ik ben zondaar en ik heb de dood verdiend. En dan ga je vragen, o God, wat moet er nou toch van ons terechtkomen? Welke kant moet het nou toch op? En kijk, daarom ben ik toch maar blij, gemeente, dat ik die hele derde zondag heb genomen. Ik weet niet precies, zei ik, wanneer ik over de volgende zondag kan preken. Door de hele ontwikkeling binnen onze gemeente is dat allemaal wat onduidelijker geworden. Maar ik ben er ook blij omdat ik deze hele zondag kan nemen, gemeente, omdat ik toch die laatste zin niet zo graag had willen laten liggen. Omdat ik u niet zo graag naar huis wou sturen met die boodschap van wij zijn verdorven en wij kunnen voor God niet bestaan. En omdat ik zo graag aan het einde van deze preek ook nog dat andere wil zeggen. Wat de catechismus ons voorzegt. Tenzij dan dat we door de geest Gods wedergeboren worden. Want dan kijk ik even naar het slot van deze derde zondag, gemeente. Daar staat de Heer Jezus Christus. En hij wijst me niet alleen mijn zonde en mijn verdorvenheid aan. Maar hij spreekt ook tot mij van wedergeboorte. En hij zegt, er is voor zulke mensen een ingang in het koninkrijk der hemelen. En als er vanavond iemand zegt, kunnen we dan andere mensen, kunnen we dan nieuwe mensen worden? Dan zegt de catechismus, ja, want daar is Christus. En die in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel, die is wedergeboren. Geschapen in Adam en daarom aan de doden aan het verderf onderworpen. Maar herschapen in Christus Jezus, die de tweede Adam is. Dat doet de Heilige Geest, gemeente. Die neemt ons mee naar het paradijs. En die laat ons zien waar we vandaan komen. En die laat ons zien wat er van ons geworden is. Maar die doet dat om ons in ons leven plaats te maken. Voor de Heer Jezus Christus. En ons te laten zien hem in wie het leven nieuw kan worden, Christus. Hij onderwijst in hem, hij verheerlijkt hem, hij prijst hem aan, hij doet ons vluchten tot hem, die als de tweede Adam zondaren vernieuwt tot zijn beeld. Tenzij dan dat ik door de geest Gods wedergeboren word, dat kan, gemeente. Zulke verdorven zondaren, nou weer iets gaan vertonen van het beeld van de levende God. Dat de heerlijkheid van God in hun leven zichtbaar wordt. Dat ze leesbare brieven van Christus worden, geschreven met de inkt van de geest. Want de geest haalt ze van dat oude fundament dat Adam gelegd heeft. En waarop ik niet kan bestaan voor de eeuwigheid weg. En de geest zet me op dat nieuwe fundament. Het enige dat het voor de eeuwigheid houden kan. Het fundament van Jezus Christus. En dan gebeuren er zulke wonderlijke dingen. Dan komen de mensen die weer profeet zijn in het kennen van God, al kennen ze maar ten dele. Dan komen de mensen die weer priester zijn in de liefde die ze hebben tot de Heer en tot zijn dienst. Waarvan ze zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mezelf en te alle tijd ben ik aan u toegewijd. Mensen die als koningen leven in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Beelddragers Gods, herschapen in Christus Jezus. Is er iets van in ons leven, broeders en zusters, jongens en meisjes? Vertonen wij het beeld van onze schepper en verlosser? Kunnen de mensen dat aan ons zien, wie de Heere Jezus is? Zijn wij werkelijk geheel anders, omdat we Christus hebben leren kennen? Kijk, en nou gaat het nou luisteren, gemeente. Want dan gaat het niet meer over de vraag of je wel rechtzinnig bent, en dan gaat het niet meer over de vraag of je wel een keurig kerkmens bent of zo. Maar nou gaat het om de vraag, leeft u uit die tweede Adam, Christus, als een nieuwe mens? Of leeft u nog uit de eerste Adam als een oude mens, in de duisternis van uw verstand, vervreemd van het leven van God, om de onwetendheid in u en de verharding van uw hart? Met of zonder Christus, dat is de scheidslijn die tenslotte loopt hier door de kerkgemeente. Dat is de scheidslijn tussen wedergeborenen en onwedergeborenen. De scheidslijn tussen vruchtbare en onvruchtbare ranken. Tussen dood en leven. Daarom komt het op geestelijk onderscheidingsvermogen aan. Met Christus weet u wie dat zijn. Want dat zijn die mensen die klein geworden zijn in zichzelf. Wier hart verbroken is onder deze prediking en onder deze belijdenis. Die moeten zeggen, Heere God, het is waar. Zo ben ik nou. Een deugniet. Eén die voor u niet kan bestaan. Eén die alleen maar het kwade uit zichzelf kan en het goede maar niet. En die mensen, ze kennen nog maar één verlangen en dat is, Heere, wilt u mij toch herscheppen door de kracht van de Heilige Geest? Want ik zou zo graag een leesbare brief van de Heere Jezus willen zijn. En ik zou zo graag willen dat u in mijn leven aan uw eer kwam en dat de mensen in mijn leven er wat van zagen wie u bent. Heere, zou u ervoor willen zorgen dat mijn leven weer naar boven gaat wijzen en dat een ander in mijn leven er wat van gaat zien wie u bent, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest? Ja, dat wordt hun begeerte. Beelddrager van God zijn, gelijk als Christus, nieuwe mensen. En het is een worsteling voor het eerst en hoe langer hoe meer. Herschep mijn hart. En reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw mij een vaste geest. En leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Amen.
Thank you. Heere, samen danken. Heer, het was geen plezierige boodschap, maar wat is het een zegen dat u ons eerlijk behandelt. Dat u ons niet met een kluitje in het riet stuurt, zodat we tenslotte voor eeuwig bedrogen zouden uitkomen. Maar dat u de dingen bij de naam noemt. Juist of dat die naam van Christus voor ons noodzakelijk en begeerlijk gepast en dierbaar zou worden. Breek daartoe al het onze maar af. Dat er plaats komt voor hem die als de tweede Adam ons leven heeft overgedaan. Van het allereerste begin tot het allerlaatste einde. Van de moederschoot tot de schoot der aarde. Opdat hij zo zou kunnen zijn, borg en zaligmaker van zondaren. Drijf ons naar hem, bind ons aan hem, doe ons leven uit hem. En laat het woord van deze avond mogen doorwerken. In ons leven in de komende week. En laat het bepalend mogen zijn voor onze handel en wandel. Zegent u ons, Heere. Zegen ons als gemeente wanneer we na deze dienst mogen samenkomen tot de verkiezing van ouderlingen en diakenen. Laten de broeders hun roeping mogen verstaan om zo mee te werken aan de verkiezing. En geef ons broeders in wie iets van het profetische, priesterlijke en koninklijke zichtbaar wordt. Opdat de gemeente mag worden gediend door broeders. Die al is er in beginsel u leerden kennen en die begeren hun leven u te wijden. En koninklijker te regeren met Christus. Zegen ons waar we ook gaan in de komende week te land, ter zee en in de lucht. Doe ons u toebehoren. Lichtdragers in een donkere wereld. Mensen waar een ander wat aan heeft. Tot eer van uw naam. Want die eer bent u waard. Ook voor deze dienst. Amen.
Onze slotzang is het laatste vers van Psalm 119, 119 vers 88. Gun leven aan mijn ziel. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.